Na dat woord leraar hebben wij nog een paar uitdrukkingen die daar rechtstreeks mee samenhangen. Dat is in de eerste plaats de term voorganger, een term die wij ook maar al te goed kennen. De term voorganger en daarnaast ook de term voorstander. In het Grieks is het een totaal ander woord, maar in het Nederlands lijkt het nogal op elkaar. En dat is ook inderdaad terecht. De begrip voorganger, ik ben altijd blij met de Statenvertaling die het zo vertaald heeft. Zodra je het woordenboek, het Griekse woordenboek erbij neemt, wordt het al gauw iets als van iemand die commandeert. Ik gebruik altijd Grieks-Engelse woordenboeken, Grieks-Nederlands is moeilijk aan te komen. Dus vooruit, maar in mijn Engelse woordenboek staat dan, het betekent to lead, het is namelijk een werkwoord, hè, voorganger zijn. Iemand is voorganger. Voorganger zijn is de uitdrukking dus. En in mijn woordenboek zegt het betekent to lead, dat wil zeggen leiden in gewoon Nederlands. En daarna staat er meteen achter, ja, in de zin van commanderen, als het tenminste een officiële functie is. Maar dat is een heel, heel sterke vertaling van de term, een veel te sterke bovendien, want hetzelfde woord dat vertaald wordt met voorganger zijn, wordt ook vertaald in het Engels met to consider. Dat wil zeggen, iets beschouwen of gewoon ergens zorg voor dragen, iets bezien en overzien. En met dat woord ben je al heel dicht weer bij de andere uitdrukking, opziener. Zie? En voor zover het betekent lijden, is het lijden in de zin van vooropgaan. Aan de leiding zijn, dat is wat anders dan leiding hebben. In het Nederlands wordt het heel subtiel, maar wij worden daarmee misleid. In onze dagen, waarin zoveel werk wordt gemaakt van het idee dat wij geestelijke leiders nodig hebben. Men spreekt ook in abstractie daarover, over leiderschap. Enzovoort. Ik las vandaag nog een stukje in een of ander blad. Het was deze keer niet uitdaging, maar iets anders. Over leiderschapsconferenties. Er waren vorig jaar wel 1500 mensen geweest. En bij die moeten allemaal flink bedrag betalen daarvoor. Om aan een deel te mogen nemen. En bij succes. Om vanwege het succes wordt het van het jaar weer herhaald. Ik zal me niet noemen wie dan weer de sprekers zullen zijn. U begrijpt dat het Amerikanen zijn in de eerste plaats. Doet verder weinig ter zake. Christelijk leiderschap, hè, zo'n vakblad voor tegenwoordig enzovoorts. Maar het is zulke onzin. Het is zo'n opgeklopte situatie. Het gaat gewoon in de Bijbel over de gemeente als één kudde en allemaal schapen. En er zijn erbij die in de eerste rijen lopen en er zijn er die achteraan lopen, maar degene die voorop lopen, dat zijn de voorgangers, ja. En niet omdat zij de kudde commanderen, want dat is helemaal niet aan de orde. Er wordt niks gecommandeerd. In de eerste plaats is dat niet de betekenis van de uitdrukking. Zeker niet in het Grieks, maar bovendien zou dat in tegenspraak zijn met nogal wat andere uitspraken die we inmiddels ook gelezen hebben. Die van, één is uw meester en gij zijt allen broeders. En tot de oudsten wordt gezegd, men zou niet heerschappij hebben over de kudde, maar integendeel, men zou voorbeeld der kudde zijn. En in die zin voorop gaan. De weg wijzen, niet door te zeggen, nou van hier ga je die kant op en bij de derde boom linksaf. Of weet je veel wat. Nee, de weg wijzen door, oké, loop maar mee. Dat wil zeggen, voorop gaan eventueel. Dat is wat het is. En dat is wat het ook in de praktijk betekent. Dat zo'n woord soms in een bepaald verband heel sterk lijkt te zijn en ook heel sterk vertaald wordt, dat mag zo wezen, maar het is niet de grondbetekenis van de term. De grondbetekenis is precies die welke de Statenvertalers ons hebben aangeleverd, die van voorop gaan, degene die voorop gaan. En het is vertaald met degene die voorganger zijn en dan wordt het weer een positie die men inneemt. Dat is eigenlijk al sterk, want zoals gezegd, het gaat hierbij niet om een zelfstandig naamwoord, het gaat om een werkwoord. Zie? En dus degene die voorgaan, dat zou een nog betere vertaling zijn van de uitdrukking. Dat zij daarmee leiding geven en aan de leiding gaan, dat is inderdaad zo, ja. Maar daar blijft het ook wel bij. Het idee van heerschappij zit er überhaupt niet in. Het zou trouwens in strijd zijn met wat wij elders in de schrift daarover vinden. Nou goed, meer zal ik daar niet van zeggen. Wat ik dus eigenlijk gezegd heb, is dat de vertaling in de Statenvertaling heel goed is, maar nog steeds iets aan de sterke kant door het gebruik van een zelfstandig naamwoord, terwijl het in werkelijkheid één werkwoord is in het Grieks. Dan maakt het nog iets zwakker. Goed. Bovendien zeg ik er meteen achteraan dat dit woord, ik heb hier een lijstje van schriftplaatsen, ik heb hier 2, 3, 4, 5 teksten waarin de uitdrukking voorkomt, voorgangers zijn. Bij nader inzien zijn het eigenlijk maar 3 schriftplaatsen, namelijk 1 in Lucas, 1 in Handelingen en 1 in Hebreeën, alleen in Hebreeën staat het dan 3 keer in hetzelfde hoofdstuk. Maar eigenlijk is dat maar 1 schriftplaats, zo vaak komt de uitdrukking dus toch niet voor. En daarnaast heb ik een lijstje van 2, 4, 6, 18, 12, 14, 16, 18, 20, 22 schriftplaatsen waar de uitdrukking toch voorkomt, maar vertaald is met achten. En daar heb je de echte betekenis. Ik acht mijzelf gelukkig. Ik beschouw mijzelf als gelukkig. Want dit woord voor voorganger zijn impliceert en betekent dat degene die het is, dan wel degene die het doet, daarmee dus acht geeft op de kudde. Hebben jullie dat tot zover? Het is niet de term, niet een term uit 1 Petrus 5, die we in het verleden besproken hebben, maar het is wel de normale term voor acht geven op. Er zijn ook nog wat synoniemen voor, maar dit is er één van en er komt 22 keer voor, als ik het goed geteld heb. Ik acht mijzelf gelukkig in Handelingen 16 vers 2, ik noem het even voor de statistiek. Of ik heb nodig geacht, 2 Korinthe 9 vers 5. Dat wil zeggen, ik heb het bekeken en het lijkt mij dat het zo moet. Alles bij elkaar optellend, enzovoorts. Dat wil zeggen, er wordt waargenomen, er wordt ergens zorg voor gedragen, enzovoorts. En dat is het dan. Misschien is een aardige die van 1 Thessalonicenzen 5. Moet ik zelf ook even opzoeken. 1 Thessalonicenzen 5. Waar we een combinatie vinden in de vertaling. Want daar staat in 1 Thessalonicenzen 5 vers 12... Wij bidden u, broeders, erken degene die onder u arbeiden en uw voorstanders in het meervoud. Die uw voorstanders zijn in de Heere en u vermanen. En acht hen zeer veel. Maar de term voorstander zijn is dezelfde als die van acht in vers 13. Acht hen zeer veel. Dat wil zeggen, de voorgangers achten de kudde, dan wel slaan acht op de kudde. En degenen die volgen slaan weer acht op de voorgangers. En zo wordt het werkwoord toegepast, niet alleen op de voorgangers, maar ook op de volgelingen zelfs. Men zou op elkaar achten, op elkaar letten, en dat is eigenlijk de uitdrukking. Nou goed. Daarna lees ik u in ditzelfde verband Lucas 22... Lucas 22, vers 26, als ik het goed heb. Waar in het gedeelte twisting werd in vers 24. Onder hen, wie van hen scheen de meeste te zijn? Heel die discussie over dat leiderschap, denk ik altijd. Dat kon nog wel eens zwaar verband houden met de twisting wie de meeste eigenlijk is. Ik ben er allergisch voor, maar dat hebt u waarschijnlijk al begrepen, hè? Maar onder de discipelen was dat. Wie van hen scheen de meeste te zijn. En dan vers 25. Hij zei tot hen, in dit verband uiteraard. Hij zei, de koningen der volken heersen over hen, over de volken. En die macht over hen hebben, worden weldadige heren genoemd. Dat wil zeggen, die dragen titels, hè? Wel edelachtbare en wel edelgeboren en hoe het allemaal heten mag. Hè? En zijn of haar koninklijke hoogheid en dat soort dingen, weer die titels, omdat ze aanzien hebben, vers 26, doch gij niet alzo. Maar de meeste onder u, die zij gelijk de minste, en die voorganger is, daar staat die uitdrukking dus, als een die dient, want het is een dienende functie ten opzichte van de gemeente. Later lees je dat, en wij hebben het vorige keer gelezen in Efeze 4, dat het werk van de herders en leraars, evangelisten, apostelen en profeten een werk is, namelijk een werk der bediening. Dat betekent een dienstwerk met de klemtoon op dienst. Een werk der bediening, namelijk een dienstwerk tot opbouw van het lichaam van Christus. Het is niet een werk van heersen, maar van het tegenovergestelde. Heb u dat? En hier vinden we hetzelfde in de woorden van de Heer Jezus zelf. Hij zegt, in de wereld mag dat dan zo wezen, maar in de gemeente is dat anders. Zie, soms denk ik wel dat ik mocht spreken op zo'n conferentie voor lui die leiderschap nastreven. Dan zou ik dit voorhouden uiteraard, hè. Er valt niks te commanderen. Wij zouden niet wereldse beginselen aanhangen. Wij maken deel uit van een nieuwe wereld, een nieuwe schepping. En daar werken die dingen heel anders. Dat is een kwestie van leven uit geloof. En geloof is per definitie onderwerping aan het woord van God. Is per definitie nederigheid. Zie? Dus een dienstwerk tot opbouw van het lichaam van Christus. En dus, de meeste onder u zijn gelijk de minste. En die voorganger is als een die dient, enzovoorts. Daarna vinden we de uitdrukking in Handelingen 15. Vers 22. Handelingen 15, vers 22. Daar zijn we in de, op het concilie. Het enige dat er ooit geweest is, weet u wel. Die bijeenkomsten die men ook aanduidt als het apostelconvent. Een tamelijk officiële bijeenkomst om de grote problemen te bespreken. En het grote probleem was, zoals het in onze dagen nog steeds is, de vraag of gelovigen onder de wet moeten leven of niet. En het antwoord wordt hier gegeven, het antwoord is nee. Moeten christenen uit de heidenen leven zoals de Joodse traditie het voorschreef? Het antwoord is nee, de Joden zouden moeten leven volgens heidense traditie. Namelijk niet die van de wet, maar die van de genade. Hebben we dit nog? Kort samengevat het hele hoofdstuk, hè? En daarna hebben we er nooit meer wat van vernomen, omdat daarmee de kwestie voor altijd geregeld is. Toch? En om dat bekend te maken aan alle gelovigen overal, worden hier maatregelen genomen. En dan staat er dus ook, vers 22, toen heeft het de apostelen en de ouderlingen met de gehele gemeente, niet maar een paar leiders, maar gewoon de hele gemeente, goed gedacht enige mannen uit zich te verkiezen en met Paulus en Barnabas te zenden naar Antiochië, want daar was het probleem ontstaan eigenlijk. Namelijk Judas, die toegenaamd wordt Barsabas, en Silas, mannen die voorgangers waren onder de broeders. En daar vind je de term mannen die voorgangers zijn. Ze zijn kennelijk ook in aanzien, dat wil zeggen, ze worden serieus genomen en ze zouden meereizen om ook deze leer, deze opvatting die hier vastgesteld wordt in Handelingen 15, om die ook inderdaad bekend te maken, bijvoorbeeld in Antiochië, dat wil zeggen onder degenen die daar vooral ook uit de heidenen tot geloof waren gekomen, maar ook aan degenen die tot geloof waren gekomen uit de Joden, uiteraard. Zie? Zodat ze zouden weten dat gelovigen niet onder de wet leven, ze zijn überhaupt niet religieus, ze leven uit genade, dat is een heel ander ding. Zie? Nou goed. En daarna lees ik u inderdaad Hebreeën 13. Ik moet zeggen dat helaas mijn lijstje niet helemaal compleet is, omdat de uitdrukking voorgangers zijn ontbreekt, helaas. Maar dit zal toch zeker wel voldoende zijn, lijkt mij. Hebreeën 13, waarover deze dingen gesproken wordt, althans waar de uitdrukking genoemd wordt, helemaal aan het eind van de brief. De aardigheid is natuurlijk toch dat het in eenzelfde soort verband genoemd wordt, want in Hebreeën is de kwestie, zoals zo dikwijls, maar is de kwestie natuurlijk ook weer die van moeten gelovigen leven onder de wet, zo ja en waarom niet? En het antwoord is, nee, gelovigen leven niet onder de wet, en voor, mocht u de wet zo serieus nemen, wel nu, dan zou je moeten begrijpen dat de wet in zichzelf geen ding volmaakt heeft, dat staat hier in Hebreeën dus ook, hè, Maar de wet is een aanleiding tot een betere hoop, tot betere dingen, tot toekomende goederen. Want de wet in zijn algemeenheid is een uitbeelding, of althans geeft een uitbeelding, van nieuwtestamentische waarheid. En daarom worden de meest belangrijke dingen uit de wet geïllustreerd, namelijk die van de tabernakel, dan wel later de tempeldienst, en meer specifiek de grote verzondag, waarop de hoge priester eenmaal per jaar, maar goed, eenmaal inging in het heiligdom, en de apostel zet uiteen en zegt, kijk, dat is nou het nieuwe verbond. En weet u wat de aardigheid ervan is? Op grote verzondag is de enige dag in het jaar waarop de dienst in het heilige, hoe heilig het ook was, waarop de dienst in het heilige werd gestopt. Want als de hoge priester het heilige der heiligen binnenging, dat vertrek wat de rest van het jaar altijd was afgesloten, met het voorhangsel, weet u nog, als de hoge priester het heilige der heiligen ging, mocht er niemand aanwezig zijn, laat staan aan het werk zijn in het heilige. Hebreeën 9, en het wordt meteen bijgezegd wat het betekent. Dat wil zeggen dat de dienst onder de wet, onder het oude verbond, dat is de dienst in het heilige, gestopt wordt, zodra de dienst in het nieuwe verbond, want dat is het heilige der heiligen, aanbrak. Hebben we dit nog? Kortom, wij leven niet onder de wet, maar onder genade, en we worden opgeroepen om Hebreeën 4 en Hebreeën 10 te naderen tot de troon der genade. Met de uitdrukking, met de klemtoon, nog steeds op genade. Niet maar tot de troon der genade. Niet de troon der wet, niet het oude verbond, maar de troon onder het nieuwe verbond. Zie? En hoe dat dan precies moet in de praktijk, ja, dat weet u, dat is het oude probleem, dat wordt nergens systematisch uiteengezet. Want dan wordt het wet, als je het systematisch uiteenzet. En dat is het niet. En zelfs ik krijg wel eens te horen, nou, ik krijg het nooit rechtstreeks zo, maar altijd via een omweg, op geraffineerde wijze krijg ik dan te horen dat ik genade tot wet verklaard heb, zo van, het moet. Zijn de voorschriften, wij moeten onder de genade leven enzovoort. Dan moet ik toch mijn excuus aanvoeren dat ook het nieuwe verbond beschreven wordt als wet, namelijk de volmaakte wet, tegenover de onvolmaaktheid van het oude verbond. En bovendien wordt het nieuwe verbond beschreven als de wet der vrijheid. Het is onderwijs, het is wet. En dat is wat wet is, hè? Onderwijs. Maar onderwijs niet in religie, in wat men doen en laten zal, maar onderwijs in het woord Gods, opdat men op grond daarvan weet zich te gedragen. Hebben we die nog? Denk ineens weer aan 1 Timotheus 3, over de opziener en de diaken, waarover Paulus schrijft aan Timotheus, en dan zegt hij, dat moet je allemaal weten, opdat gij weet hoe men in het huis Gods zou verkeren. Daar heb je niet wet voor nodig, daar zijn opzieners en diakenen voor nodig, in de praktijk namelijk. En in datzelfde verband komen wij in de afsluiting van de Hebreeënbrief, dat is nauwelijks nog leerstellig te noemen, en we worden daar geconfronteerd met het bekende gebruik, namelijk als de leerstellige uiteenzetting voltooid is, of althans wordt gestopt, worden wij geconfronteerd met de korte zinnetjes, want zo noem ik ze altijd, de korte zinnetjes. Die van de liefde zijn ongeveinsd, hebt een afgift van het kwade, hangt het goede aan, weet u zelf en niet beminder, geeft de toorn plaats. Ik ben nou even met mijn gedachten in Romeinen hoofdstuk 12. En hier in Hebreeën vind je hetzelfde, vers 1, dat de broederlijke liefde blijven, vergeet de herbergzaamheid niet, gedenk de gevangenen, het huwelijk zij eerbaar onder allen, uw wandel zij zonder geldgierigheid, dat soort dingen meer. Die bekende korte zinnetjes, zo ziet dat er ongeveer uit. Ongeveer. En hoe het wat nauwkeuriger moet, wel nu, u weet hoe mensen opgevoed worden, of weet u dat niet? Ik zal het nog eens een keer zeggen dan. Hè. Opvoeding bestaat niet uit voorschriften en regels die aan de kinderen worden opgelegd, hoewel dat gebeurt, maar dat is om de gang van zaken binnen schade binnen de perken te houden. Maar de werkelijke opvoeding bestaat niet uit voorschriften en regels, maar uit voorbeeld. Men noemt het officieel, mensen hebben, kinderen vooral, jeugd heeft rolmodellen nodig. Voorbeelden die zij zouden navolgen, voorbeelden waaraan zij zich spiegelen. Dat is wat een mens nodig heeft. de natuurlijke mens. En de wedergeboren mens is niet anders wat dat betreft. Hij wordt in de praktijk opgevoed door voorbeelden die hij navolgt. Heb je dat tot zover? Nou goed, dat vinden wij dus ook. Wij vinden een beschrijving van de positie van de gemeente als zodanig. Wij vinden enige richtlijnen van hoe dat praktische leven als kind van God er ongeveer uitziet. Maar daarnaast hebben wij voorbeelden. En het is niet voor niks dat de apostel Paulus vele malen zegt: wees alle mijn navolgers broeders, of iets dergelijks. Gelijkerwijs ook ik van Christus, enzovoorts. Want zo werkt het. We hebben voorbeelden. Traditie eet zoiets ook. Het is wat van generatie op generatie doorgegeven wordt. Dat is er de bedoeling van. Hè? Niet als in strijd met wat de schrift ons openbaart, maar als in overeenstemming daarmee en vooral ook als illustratie van hoe het werkt in de praktijk. En in dat verband staat er dus, na die paar korte zinnen die ik even geselecteerd heb, zo uit Hebreeën 13, staat er dan ineens in vers 7, gedenkt uw voorgangeren. Want er komt het rolmodel dus, hè. Gedenkt uw voorgangeren die u het woord Gods gesproken hebben. Heb je dan ook voorgangeren die niet het woord Gods gesproken hebben? Nou, je hebt waarschijnlijk voorgangeren die de een wat meer het woord Gods spreekt en de ander wat minder. Maar als ze niet het woord Gods spreken, lijken ze me helemaal überhaupt geen voorganger te zijn. Het is beter dat je vraagt, voorgangeren, wie zijn dat? En dan krijg je meteen het antwoord. Dat zijn degenen die u het woord Gods gesproken hebben. Zie? En volgt hun geloof na. Volgt hun geloof na. Daar heb je het idee van de herder dus ook meteen. Want de herder gaat de kudde voor en de kudde volgt de herder na. En dat soort dingen meer. En zo iemand wordt weer een oudste genoemd, maar dat was 1 Petrus 5, maar dat weet u langzamerhand, dus ga er maar nu maar niet verder op in. Gedenkt uw voorgangeren. Hoezo gedenken? Nou, volgt hun geloof na. Waarna staat aanschouwende, want er valt dus iets te zien, of althans in brede zin waar te nemen. Niet alleen te horen, maar ook te zien dus, hè. Aanschouwende, en dan staat er de uitkomst hunner wandeling. Dat is hoogst ongelukkig, omdat in de eerste plaats om die tweede naamval, hunner wandeling in het Nederlands, hè, want dat, wij hebben onze naamvallen uit onze taal verwijderd, en wij denken dat een tweede naamval gelezen moet worden als van, of van de. Wat soms klopt, maar in veel gevallen helemaal niet, hè. Ik geloof dat ik moet thuis een lijstje hebben, ik kan het nooit onthouden, maar ik geloof dat er 7 of 9 verschillende toepassingen zijn van zo'n tweede naamvalsvorm. Dus die ene, ene vertaling met van de, dat is maar een gok hoor. De kans is groot dat het ernaast zit. Dus dat is hoogst ongelukkig. In de tweede plaats, heel dat woord hunner staat er niet eens. En dat is nog belangrijker om te zien. Er staat aanschouwende de uitkomst. En dan het woord wandeling. En dat is een constructie die wij in het Nederlands al helemaal niet meer kennen. Dat heet een appositie. Het hele woord staat geloof ik niet eens in het woordenboek, appositie. Trouwens, stijlfiguren kennen we überhaupt niet meer. Nauwelijks. Maar dan, zo'n appositie wil zeggen dat twee woorden naast elkaar gepositioneerd worden, waarbij je de een voor de andere verwisselen kunt. Je mag kiezen welke je neemt, je moet ze allebei kiezen, maar je kan er maar 1 tegelijk nemen. En dan staat er niet en of met een schuinstreepje ertussen, of ook niet doorhalen wat niet van toepassing is. Je moet ze gewoon allebei hebben. Je leest ze dus in 1 keer met het ene woord en daarna lees je hem nog een keer met het andere woord. Dat is het beste wat je doen kunt. Dan geven ze allebei evenveel waarde. Namelijk aanschouwende de uitkomst, namelijk aanschouwende de wandeling. Mag niet moeilijk zijn, want er staat aanschouwende, nou wat zal men aanschouwen? De uitkomst. De uitkomst waarvan? En nu wordt gesuggereerd de uitkomst, het resultaat van hun wandel. Maar broeders en zusters, dat kan je niet eens zien. Want die voorgangeren die wij zien, of die we aanschouwen, Ook die uit het verleden waarvan we het een en ander gelezen hebben of geleerd hebben. Wij weten niet waar die wandel uitkomt, want de uitkomst van de wandel van de gelovigen zal pas geopenbaard worden in de openbaring van Christus. Voor de rechterstoel van Christus op zijn vroegst, daar is de uitkomst van onze wandel. Waar is de uitkomst van de wandel van de Heer Jezus, waar leidde dat dan toe? Na menselijke maatstaven leidde het tot zijn dood, zijn kruisdood. Toch? Wij valt er ook niet te zien. In werkelijkheid, zijn wandel bracht hem in de vreugde die hem voorgesteld was. Trouwens, dat staat hier één bladzijde eerder, hè, in Hebreeën 12 vers 2. Om de vreugde die hem voorgesteld was, heeft hij het kruis gedragen en de schande vracht. Daar kwam hij terecht. En waar onze wandel ons brengt, wel, bij de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden in de wetenschap dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Maar hoeveel heerlijkheid heeft die voorganger dan gekregen, wellicht inmiddels, die wij tot voorbeeld nemen? Dat weten wij toch niet? Daar kun je toch ook niet naar kijken? En het staat er ook niet. Het gaat ook niet om de uitkomst van zijn wandeling. Het gaat om de uitkomst van zijn geloof. Dat staat er. Lees het nog maar een keer. Volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst. Van wat? Van zijn geloof uiteraard. En hoe heet zoiets? De uitkomst van iemands geloof? Het resultaat van iemands geloof? Waar zie je iemands geloof? Even nagebracht aan Jacobus. Toon mij uw geloof uit uw werken. Want een geloof zonder werken is dood. Hoe weet je of iemand een gelovige is? Omdat hij iets zegt. Weet je nooit hoor. Ik ben er stellig van overtuigd. Ik ken een paar mensen die zeggen dat zij gelovigen zijn. Ik ben er stellig van overtuigd dat ze het niet zijn. Hoe weet ik dat? Uit hun werken. Ligt er wel erg dik bovenop. Toch? En in ieder geval, als die werken het tegendeel bewijzen, zegt Johannes, maar zegt Paulus ook, dan moet je met die mensen ook niet omgaan. Ze kunnen wel zeggen dat ze gelovigen zijn, maar of ze het zijn, dat moet ergens anders uit blijken. Uit de uitkomst van hun geloof. En dus uit hun wandel, en dat is wat er staat, hè? Aanschouwende de uitkomst van hun geloof. Aanschouwende dus de wandeling. Hoe zij leven. En dat mag niet moeilijk zijn. Tenminste, ja, ik weet niet hoe u dat hebt. En het is voor mij ook een beetje lastig praten. Maar ik moet u zeggen, ik ken die rolmodellen wel. Ik ken die voorbeelden wel. Ik ken voorgangers en ik heb er ook bij die ik specifiek als voorbeeld beschouw. En waarvan ik geleerd heb hoe zij het deden. En dan weet ik ongeveer hoe ik het moet doen, als het kan. Dan neem je voorbeeld aan, toch? Dat is de normale gang van zaken. Dat is in de oude schepping zo, dat is in de nieuwe schepping ook zo. En als u het te moeilijk vindt, dan hebben we in de eerste plaats het voorbeeld van de Heer Jezus zelf. In de tweede plaats het voorbeeld van de apostel Paulus. En wij leerden vroeger, maar dat was nog op de zondagsschool, als we niet wisten wat we moesten, onder bepaalde omstandigheden, of iets van mochten of niet. Wat twijfelachtige termen zijn hoor, al. Maar vooruit, hè. Dan moest je je afvragen, werd ons geleerd. Ik weet niet meer door wie dat was, maar ik moest je afvragen, wat zou de Heer Jezus gedaan hebben? Dat vond ik altijd heel erg hoor, dat soort commentaren. Want wat zou de Heer Jezus gedaan hebben? Ik kon er niet zoveel mee, maar dat kwam natuurlijk ook omdat we als kinderen eigenlijk niet wisten wie hij was. Hè? Wat weet je daar dan nog van? Dat kun je ook nog niet weten, daar ben je te onvolwassen voor. Maar het is een goede norm toch wel hoor, in beginsel. Hè? Als hij te hoog gegrepen is, wat zou Paulus gedaan hebben? Daar heb je ook niks aan als je Paulus niet kent. Dus je komt toch eerst bij onderwijs uit de schriften, we kennen de Heer uit de schriften, we kennen Paulus uit de schriften, enzovoorts. En we nemen hem tot voorbeeld, maar net zo goed ken ik er die als voorbeeld fungeren, die helemaal in de Bijbelse geschiedenis niet voorkomen uiteraard. Wat dacht u dat het nut was van die biografieën die we bij gelegenheid vinden in de christelijke boekhandel? Het leven van, weet je die man, Wim Muller? Weet ik veel. Willem de, hè? Ja, die slingert bij ons op het moment rond in het huis. Die van de dominee Mieters, die heb ik goed gekend, ja. Dat zegt me wel wat, ja. En ik heb ook inderdaad biografieën thuis liggen van mensen die ik inderdaad gekend heb. Maar ook van die ik niet gekend heb. Hoe deden die lui dat, hè? Wat voor visie hadden ze op hun eigen werk? Wat voor beslissingen namen ze en waarom? Begrijp je me goed? De meest essentiële, de beroerdste, dat wil zeggen, die staan er niet in, hè? Want die biografieën zijn altijd gekuist. Ik bedoel, er zijn dingen die je beter maar nooit meer verder kunt vertellen. Omstandigheden die je maar liever kunt verzwijgen. Maar goed, maar waar dienen die dingen toe? Die biografieën. Wel, opdat wij er ons in zouden herkennen en eventueel er ons aan zouden spiegelen, eruit zouden leren. Eventueel hoe het wel moet, eventueel hoe het niet moet, dat kan ook. Dat is langs de negatieve weg, maar dat kan allemaal. Nou, daar is het voor. En dus, gedenk uw voorgangeren, die u het woord Gods gesproken hebben, volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst, dan wel aanschouwende de wandeling. De uitkomst van hun geloof namelijk. Overigens, als voorbeeld voor zo'n appositie, met twee woorden tegen elkaar aangeplakt, geef ik altijd, omdat ik die goed kan onthouden, Romeinen hoofdstuk 8. Romeinen hoofdstuk 8. De vertalers lichten hem altijd toe, voegen meestal een woord in. En dat is hier ook gebeurd in Romeinen 8. Maar er staat in Romeinen 8 vers 23, niet alleen dit, maar ook wij zelf, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelf zuchten, kreunen staat er eigenlijk, kreunen, zuchten kan ook, ja, onthouden. Zuchten in onszelf, verwachtende de zoonstelling, gaat maar niet om dat woord nu, hè. Verwachtende de zoonstelling, dat is wel wat het is natuurlijk, aanstelling in het eerste geboorterecht, aanneming tot kinderen is er helemaal naast en ook bovendien een slechte vertaling. Zoonstelling, dat is wat er letterlijk staat. Aanstelling in het eerste geboorterecht is dat. Wij verwachten de zoonstelling, de verlossing van ons lichaam. En de vertalers voegen in, namelijk, nou ja, als je dan toch wat invoegt, dan is dit nog de beste eigenlijk. Ik vind het altijd jammer, want als ze het hadden weggelaten, dan hadden wij weer geleerd hoe die stijlfiguur is, zal ik maar zeggen. Dat is mooi. Zo kan dat in een taal. Maar het punt is dat onze zoonstelling plaatsvindt ter gelegenheid van de verlossing van ons lichaam en andersom. Sterker nog, de verlossing van ons lichaam, daarvan weten wij dat wij dan een gebouw hebben bij God, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel. Dus 2 Korinthe 5 vers 1. En bovendien 2 Korinthe 5 de volgende vers. Dat is wanneer wij overkleed zullen worden, eventueel dan wel geopenbaard zullen worden voor de rechterstoel van Christus. Maar dat is onze zoonstelling. Dat hangt ook samen trouwens met de opname van de gemeente uiteraard. Maar goed, laat ik verder maar weer liggen. Maar onze zoonstelling vindt plaats ter gelegenheid van de verlossing van ons lichaam. Niet in de zin van ons dood, maar in de zin van wij krijgen een ander lichaam in plaats van dit lichaam. Een verheerlijk lichaam in plaats van het oude lichaam. Enzovoort. Dat is de zoonstelling. En de vertaling met aanneming tot kinderen wekt op zijn minst de indruk dat men pas kind van God kan worden. Een aangenomen kind dan. Maar vooruit, dat men pas kind van God wordt bij de verlossing van het lichaam. Dat is op zijn vroegst na je overlijden. En u weet hoe onbijbels dat is. Wij zijn als gelovigen wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. En ook al gelooft u dat niet van uzelf, het moet toch in ieder geval duidelijk zijn dat Petrus en Paulus en Johannes trouwens ook deze dingen schrijven over henzelf, dat wil zeggen over levende mensen nog in het oude lichaam die kinderen God zijn. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. Enzovoorts. Zie? Niet pas bij de verlossing van het lichaam, maar gewoon wanneer men tot geloof komt. Wordt men wedergeboren, krijgt men namelijk nieuw leven enzovoorts. En daarom gaat hier ook niet om aanneming tot kinderen. Dat is helemaal een onbijbels idee trouwens. Maar het gaat om aanstelling tot zoon. Dat is aanstelling in het eerstgeboorterecht uit Genesis bijvoorbeeld. Maar ja, daarna de hele Bijbel door. Zie. Nou goed, maar dat is ter gelegenheid van de verlossing van ons lichaam. En daar staan die termen in appositie, dat wil zeggen, als het ware naast elkaar. Je zou ze over elkaar heen moeten afdrukken, maar dan kan je ze allebei niet meer lezen, het schiet ook niet op. Maar daarom worden ze zo tegen elkaar aangeplakt. De verlossing van ons lichaam, ter gelegenheid van, namelijk, of anders gezegd, de zoonstelling. Nou goed, dat is maar ter illustratie van die stijlfiguur die we dan in Hebreeën 13 tegenkomen. Als er staat aanschouwende de uitkomst, namelijk de wandeling. Zo had men dat eventueel heel consequent kunnen vertalen. Daarna vinden we dezelfde uitdrukking, voorganger zijn, opnieuw in hoofdstuk 17. Ja, eigenlijk ben ik geneigd eerst even stil te staan dan bij vers 8, omdat het er meteen achteraan staat. Hè? Prachtig vers, hè? Er staat eerst, gedenkt uw voorgangeren die u het woord gods, let op, niet de woorden gods, dat kan ook, maar staat er niet. Er staat het woord gods, dat wil zeggen de Bijbel, als één geheel, als één boodschap, is één ding, die u het woord gods gesproken hebben, volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst, namelijk de wandel, en dan meteen eroverheen, schijnbaar zonder enig verband, Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. En dat vers wordt dikwijls buiten verband gebruikt. U weet wel, op een tegeltje of zoiets, hè. Op een stukje hout gebrandschilderd, of op een spandoek. In bepaalde kringen is het heel populair trouwens, deze uitdrukking. Al leest men hem dan, Jezus Christus deed gisteren en heden tot in eeuwigheid hetzelfde werk. En dat is natuurlijk niet het geval. Toch? Nou goed. Maar waarom staat het hier? Nou, dan moet je het volgende vers ook nog lezen. Dan heb je het verband. Gedenk uw voorgangeren die u het woord gods gesproken hebben. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in de eeuwigheid. Wordt niet omgevoerd, wordt niet misleid met verscheidene, afwijkende, verschillende, namelijk vreemde leringen. En nou heb je de samenhang van het geheel. Het is het woord gods. Een woord gods met betrekking tot Jezus Christus, die verandert niet. Het woord gods verandert dus ook niet. En nieuwe of andere, verschillende, afwijkende leringen, die zijn misleiding. Dat is het verhaal. En daarom ben ik inderdaad allergisch voor het idee dat we nou als christenen moeten we weer de ene kant op lopen en dan weer de andere kant op. Het is net exercitie, er roept iemand links uit de flank, mars, en dan gaan we allemaal uit de flank, hè. Ik heb het hier wel vaker gezegd, precies dezelfde dingen. Zo van, eerst moesten we allemaal discipelschaptraining volgen, dan word je volgeling, hè, want dat is een discipel. En nou gaat het allemaal ineens weer om leiderschap. En zo, dat is precies de andere kant op, toch of niet? De ene keer moeten we ons verootmoedigen, moeten we allemaal op de knieën. En de andere keer moeten we ons bewust zijn van wie wij zijn, kinderen des konings. Hè? Men reizen naar die stad waar Christus licht zal zijn enzovoort, hè. Of we zijn allemaal priesters en we moeten ons van onze priesterlijke verantwoordelijkheid bewust zijn. En ons bewust zijn van dat we vertegenwoordigers zijn van de koning der koningen en de heer der heren. En dan komt die andere weer, maar we moeten ons vernederen en al dat. Ik kan daar niet bij hoor. Het is maar één ding. En die boodschap verandert niet. Het is niet zo dat de ene keer meer nadruk moet liggen op het een en na verloop van jaren weer op het ander. Dat is in de wereld zo, dat heette hypes. Vroeger heette dat mode. Razia, dat had je vroeger op school en dan weer moesten we allemaal knikkeren. En toen moesten we weer allemaal tollen en daarna moesten we allemaal, ik zat erop te wachten, hoepelen en toen hadden we ook nog de hula hoep. Dat is mij nooit goed gelukt. Jou ook niet zo te zien trouwens. Maar... Ik heb het laatst nog eens gezien. Ik ben een jaar geleden of zo ben ik ergens geweest. Bijeenkomst waar Hawaii muziek gemaakt werd. En daar werd inderdaad de hula gedaan. Ja. Ik weet niet of het christelijk was. Maar vooruit maar weer. We hebben trouwens aardig wat liederen in de bundel van Johannes de Heer. Die overgenomen zijn uit de Hawaii muziek. Maar dat mag u niet weten denk ik, hè. Staat er ook, nee, er staat erbij Maori-melodie, maar niemand weet wat Maori is. Maar dat is Hawaii, hè? Dat weet u toch, hè? Zuidzee, stille Zuidzee. Nou, daar komt die hoelenhoep vandaan. Ik zal het voordoen, maar ik blijf wel achter de lessen letten. Niet zien. Ja. Vooruit maar weer. Maar dat is mode, dat zijn razies. Maar wij als christenen zijn juist onderscheiden van de wereld als zodanig. Doordat waar de wereld heen en weer gaat, altijd maar wankelt, dan de ene kant op en dan de andere kant op, dat wij daar middenin gewoon blijven staan. Omdat wij staan op de rots. En of de stroom nou van rechts komt, of van links, of heen en weer, wij zouden niet omgevoerd worden met verscheidene en vreemde leringen, zoals hier staat. En in Efeze 4, waar we dus waren, in gedachten in ieder geval vanavond ook, over het werk dat we dienen, het opbouw van het lichaam van Christus, staat precies hetzelfde, dat we niet verleid zouden worden door de listige omleidingen des duivels, en dat we niet meer als kinderen, want we zijn kinderen in beginsel, maar dat we volwassen zouden worden, niet meer als kinderen zouden heen en weer gevoerd worden met allerlei wind der leer. Leerstellige stroming in gewoon Nederlands. Enzovoorts. En de ellende is dat die stroming, die gaat tegenwoordig dwars door de gemeente heen. En wij als gelovigen worden daarmee meegevoerd. En waarin heel de wereld vraag is om leiderschap, om management. Dat is flauwekul trouwens, want dat hebben we helemaal niet nodig. Dat heb ik vorige keer gezegd. We hebben geen management nodig. Wat we nodig hebben is enthousiaste, gemotiveerde individuen. En hoe meer je managt, hoe meer je enthousiasme van het individu de kop indrukt. Dat is het verhaal. Heb je dat? Dat is in de samenleving zo, en onder christenen is dat precies hetzelfde. Als je de gemeente dood wil maken, dan moet je je statuten uitbreiden. Dan moet je managers aanstellen die alles voorschrijven, inclusief waar je auto moet parkeren. Van godswege aangestelde parkeerwachters en zo, evangelische parkeerwachters, dus een band krijgen ze dan om, enzovoorts. En dan zegt u misschien, ja, maar soms moet het geregeld worden. Ja, soms moet het geregeld worden, dat is inderdaad waar. Maar zodra het officieel wordt en deel uitmaakt van christelijk leiderschap, dan ben je toch ver en ver buiten het verband terechtgekomen. Buiten christelijk verband, dat is gewoon de wereld. En dat moeten we niet hebben, begrijpt u? Nou goed. Daarna zouden wij naar vers 17... Ja, vers 17. Zijt uw voorgangeren gehoorzaam? Moet je dan doen wat ze zeggen? Nee, dat betekent het woord gehoorzaam ook niet. Toch? Gehoorzamen wil zeggen gehoor geven. En dus luisteren. Dat kan inhouden dat je doet wat er gezegd wordt, eventueel opgedragen wordt, als er wat opgedragen wordt. Maar dat is het niet. Waar het over gaat is dat je gehoor geeft aan het woord, en daarna doe je er eventueel wat mee, nadat je denkt dat nuttig dan wel oorbaar is. Dat is de uitkomst daarvan. Je hoort het woord, je gelooft het woord, en de uitkomst is je wandeling. En waar je dat allemaal vlug zegt en allemaal kort door de bocht gaat, dan denk je dat gehoorzamen wil zeggen uitvoeren de opdrachten die gegeven worden. Maar dat is niet zo. Gehoorzamen betekent gehoor geven aan. Moeilijker is het niet. Die heb je toch? Goed. Zijt uw voorganger gehoorzaam, geneigd tot horen naar hen. En zijt hun onderdanig. En onderdanigheid wil zeggen nederigheid. Ik heb niet de minste moeite met zo'n uitdrukking, want nederigheid is nou eenmaal kenmerkend voor leven uit geloof. Men zou luisteren naar het woord van God, ook als het ons door anderen gebracht wordt. Al kunnen we het soms niet uitstaan dat het door anderen gebracht wordt. En dat we anderen nodig hebben die het ons brengen, maar het verandert aan de situatie niks. Heb je dat? Zijt uw voorganger gehoorzaam, zijt hun onderdanig. De normale gang van zaken is de kudde en er lopen er een paar voorop. En als u denkt van nou, ik ga maar eens een andere route, dan levert dat sowieso verwarring op. Dat is niet de normale gang van zaken. En daarna kunnen we allemaal de uitzonderingen bedenken. Maar dat is een oeverloze discussie die dan ontstaat. Zo van voorganger, ja, maar dat kunnen we niet navolgen enzovoort. Is het dan wel een voorganger? Dan zeg ik, nou ja, misschien is het geen voorganger, maar als u het woord God spreekt, is het wel een voorganger. En als u het woord Gods predikt, dan staat er inderdaad bij zet en onderdanig. Je komt er alleen onderuit, onder dit soort uitspraken, als de voorganger dus geen voorganger is. Omdat hij iets anders predikt dan het woord Gods. Of omdat hij in de praktijk niet leeft uit geloof. In zijn dagelijks leven is het dan anders dan wanneer hij voorgaat, om zo te zeggen, met het woord. Zo'n gevaarlijke uitspraken, dat weet ik wel. Maar het heeft geen zin om daar verder op in te gaan. De Bijbel geeft ons de norm. Dit is de norm. Zijt uw voorganger gehoorzaam, zijt u onderdanig, want zij waken voor of over uw zielen. Ik heb u al uitgelegd dat het woord voorganger zijn dat ook inderdaad betekent. Dat wil zeggen acht geven op, dat is de echte betekenis van de term. Zorg dragen voor. Zij waken voor uw zielen. En ik zeg maar weer, zielen is een ander woord voor wandel. Dat doet niet wel. Ik ben die twee termen nog niet in appositie tegengekomen, maar wel direct naast elkaar. In parallele zinnen. Hè? Ziel en wandel is hetzelfde. De ziel is de wandel is de ziel. Enzovoorts. En dus zij waken voor uw zielen. Zij kunnen namelijk niet waken over uw geest, over uw denken, want daar weten ze niks van. Kunnen ze ook niet weten. Ze kunnen alleen de uitwerking daarvan zien. Dat heet de ziel, en meer in het algemeen de wandel. En daar waken zij over. Hoe dan? Door tucht toe te passen? Nee, door vast te stellen hoe de dingen gaan en daarna te denken van nou, misschien is het nuttig dat ze dit of dat is bijgebracht wordt. Of laat ik daar of daar maar eens over spreken. Hebben we dat nog? Laat ik ze dit of dat gedeelte uit het woord van God maar eens voorhouden, want dat is kennelijk nodig. En dan hoeft de voorganger het dus niet zelf te doen. Ik bedoel, hij heeft niet zelf te zeggen, het gaat verkeerd, moet anders. En dus tot christelijk leider zichzelf promoveren. Maar integendeel, laat het woord van God spreken. Daar waar het nodig is. Zoals de herder vaststelt dat de schapen gebrek hebben aan bepaalde voedingsmiddelen. En dus brengt hij ze ergens anders. Brengt hij ze ergens wat goede voer is, zal ik maar zeggen. Zo zit dat toch gewoon? Om het maar eenvoudig te houden. Zij waken voor uw zielen. Het is goed als we ons dat realiseren. Als die rekenschap geven zullen. Ja, dat zullen ze ook, ja. Aan de Heer namelijk. Er staat niet vraag en rekenschap. Zo van, controleer ze. Maar zij waken over uw zielen want ze, en ze zullen rekenschap geven aan de Heer uiteraard, in wiens dienst zij staan. Met als gevolg, opdat zij dat doen mogen, namelijk waken voor uw zielen, met vreugde en niet al... Wat was het ook weer? Kruchtende was het, hè? Niet al zuchtende. Ja. En er staat er ook fijntjes achter, want dat is u niet nuttig. Als wij als gelovige voorgangers hebben die wij het leven moeilijk maken, dan is dat in ons eigen nadeel. Maar we maken hun het werk moeilijk. Maar ze moeten het werk doen aan ons en voor ons, ze waken over ons, enzovoorts. Dat mag je tenminste aannemen. Nee, begrijp je nog, broeders en zusters. Natuurlijk, ik weet ook dat er zijn die ons met de Bijbel om de oren slaan, maar die absoluut niet waken over onze zielen, hoor. Die er andere belangen mee hebben. Dat weet ik wel. Dat hoort alleen niet zo. En ik beschouw zulke mensen ook niet als voorgangers. Dat meen ik serieus. Voorgangers zijn niet degenen die macht uitoefenen, die dankmatig optreden, ook niet degenen die zich proberen te verheffen ten koste van de kudde. Maar voorgangers zijn degenen die zorg dragen voor de gemeente, dus voor de individuele gelovigen als zodanig. En die en dus het woord Gods voorhouden. Want dat is wat het werk moet doen. De Heer zou het doen. Door zijn woord. En dat woord wordt dus bediend. Vroeger heette zo iemand trouwens een bedienaar van het woord Gods, of bedienaar van het heilige evangelie, of hoe het maar heten mag, in die oude prachtige Nederlandse termen. En dat zijn de correcte uitdrukkingen natuurlijk. Hè? Maar zijt u voorganger gehoorzaam, zijt u onderdanig, want zij waken voor uw zielen, zijn immers die opzieners, die herders, als die rekenschap geven zullen. Aan hun heer, aan de overste herder, hebben wij in de tijd gelezen in 1 Petrus 5. Toch? Zij waken voor uw ziel als die rekenschap geven zullen, opdat zij het werk, hun bediening, mogen doen met vreugde en niet al zuchtende. Want dat is u niet nut, want er ontstaat een wisselwerking die zeer onnuttig is, om zo te zeggen. Nou goed, en om nu voor de pauze het verhaal nog even te completeren, noem ik dus ook nog vers 24, groet al uw voorgangeren. Het is opmerkelijk dat het meestal toch in het meervoud staat, hè? Groet al uw voorgangeren, meervoud. Heel het idee van dat de gemeente of een redelijk plaatselijke groepering van gemeenten maar één voorganger zou hebben, is natuurlijk dwaas. Onder de gelovigen zijn er nou eenmaal die als voorbeeld fungeren en die het woord van God aan anderen kunnen voorhouden, al of niet van achter een lessenaar. Want kan natuurlijk ook gewoon onder de koffie. In een wat ongedwongene bijeenkomst, op de camping of waar het maar was ook alweer. Als u begrijpt wat ik bedoel. En naarmate ze dat doen, fungeren zij als voorganger. Maar begrijp u me goed, als u het in uw hoofd haalt, of ik haal het in mijn hoofd, om anderen het woord Gods voor te houden, doen we dat niet in dienst van die andere mensen die wij het voorhouden, maar doen wij dat in dienst van de Heer. Hoewel wij zorg hebben voor die andere mensen, doen we het in dienst van de Heer. Want Hij is en blijft de norm. Hij doet zijn werk en niet wij doen ons werk. Hij doet zijn werk en daar zijn we in betrokken. En altijd als we de schrift openen en ook als we onze mond openen en het woord van God spreken, dan zouden we ons dat bewust moeten zijn. Na het begrip voorganger komen wij vanzelf bij voorstander. En daar valt ook verder weinig van te zeggen. Het betekent ook inderdaad letterlijk voorstaan. Eventueel vooraan staan. Maar de vertalers hebben het soms ook vertaald met een zelfstandig naamwoord erbij. Dus dan wordt het voorstander zijn. Hetzelfde verhaal als bij voorganger zijn. Eigenlijk is het gewoon een werkwoord. En het wordt soms vertaald met regeren. Maar ik beschouw het nog altijd als een misverstand. Of het moet zijn dat het woord regeren in onze geschiedenis van de Nederlandse taal steeds een sterkere betekenis gekregen heeft. Hè? Zolang het nog zou betekenen de regie hebben, dan kan ik me er nog mee verzoenen. Maar zodra het regeren wordt, wel bij regering hebben we toch een ander idee, lijkt mij. Maar ik wil u die schriftplaatsen ook laten zien. In de eerste plaats, in dat verband hebben wij een uitdrukking in Handelingen 24... Die noem ik maar eerst even. In Handelingen 24, vers 5. Waar Paulus spreekt over zichzelf. En waarbij verantwoording aflegt aan Felix. In zijn gevangenschap, weet u wel, moest hij af en toe commentaar leveren bij Festus, Felix, Herodes. Agrippa wel te verstaan, die Herodes, maar vooruit. Maar hier staat hij voor Felix en zegt, of hij zegt, of er wordt van hem gezegd, dat hij was een, einde van het vers, een opperste voorstander van de secte der Nazarenen. En daarmee was hij voorganger, voorbeeld. Hij was gewoon een van de belangrijkste Nazarenen. Dat is wat er staat, hè? Dat wil zeggen, het secte der Nazarenen, dat zijn wij eigenlijk, hè, dat is de gemeente natuurlijk, dat begrijpt u. Maar hij wordt genoemd opperste voorstander daarvan. Maar dat betekent zeker niet dat de heerschappij zou hebben daarover of iets dergelijks. Maar dat hij voorbeeld is, ja, dat zegt hij vaak genoeg en daar gaat het maar om. En Paulus spreekt deze dingen dan ook niet tegen, wel de rest waarvan hij beschuldigd wordt, uiteraard. En we kennen dezelfde uitdrukking ook in Romeinen hoofdstuk 12. Dat is een populair vers onder degenen die vinden dat we leiderschap moeten promoten. Dat we leiders moeten hebben. In Romeinen hoofdstuk 12. Waar staat in vanaf vers 6. Hebben er nu verscheidene gaven naar de genade die ons gegeven is. Zo laat ons die gaven besteden, hetzij profetie naar de mate des geloofs, hetzij bediening in het bedienen, hetzij die leert in het leren, hetzij die vermaant in het vermanen, die uitdeelt in eenvoudigheid, die een voorstander is, daar heb je het. geen werkwoord, die een voorstander is in naastigheid. Ik was er ooit niet op bedacht, maar iemand vond uit dat daar staat die leiding geeft. Ik zei, nee, leidinggever, de hele term kom ik niet tegen in de Bijbel. Toen werd mij gezegd, ja, maar in Romeinen 12 vers 8 wel. Maar ja, dat bleek de NBG-vertaling te zijn. In mijn Statenvertaling komt het niet voor, en terecht. Want er staat niet die leiding geeft, vooral geeft. Dat is nog wat anders dan leider zijn. Dat kan nog, dan loop je voorop, inderdaad. Dan ben je voorganger, zie. Maar hier staat inderdaad gewoon die een voorstander is. Pro-istemi betekent nou eenmaal voorstaan. Je herkent het woord, je hoeft bijna geen Grieks te kennen om het te weten, hè? Dat het dat betekent. Vooraanstaan. Dat zo iemand toezicht houdt in die positie, ja, dat is ook zo. Maar of je ook commando's uitdeelt, dat is nog maar zeer de vraag. Dat is niet de betekenis van de term. Laat staan dat het betekent dat zo iemand een manager is of iets dergelijks. En dus die voorstander is, die vooraan staat, door wat voor omstandigheden dan ook. Dat is Romeinen 12 vers 8. Daarna komen we hem tegen in 1 Thessalonicenzen 5. Ik noem ze ook allemaal weer even. 1 Thessalonicenzen. Pas weer. 1 Thessalonicenzen 5. Net als in de Hebreeënbrief aan het eind van de brief. Waar staat, wij bidden u broeders, erkent degenen die onder u, in uw midden, niet die over u, maar die onder u, in uw midden, arbeiden, namelijk, of en, uw voorstanders zijn in de Here en u vermanen, en acht hen zeer veel in liefde om huns werks wil. En dat hoort dan bij de korte zinnetjes, die dan verder ook weer volgen. Namelijk, zijt vreedzaam onder elkander, enzovoorts. Vermaan de ongeregelden, ziet dat niemand kwaad voor kwaad vergelde, verblijft u het altijd, bid zonder ophouden, dank God in alles, blust de geest niet uit. Zijn inderdaad de bekende korte vermaningen, zoals ze dan gewoonlijk genoemd worden. Maar begint hier inderdaad met, erkent degene die onder je arbeiden. Dat is een aardige, want dat erkent degene die onder je arbeiden impliceert automatisch dat zij dus niet door u worden aangesteld. Heb je dat? Zij zijn er, zij doen hun werk, op wiens initiatief staat er niet bij. En de bedoeling is dat waar, als zij onder ons arbeiden, dat wij hen als zodanig erkennen. En dat is de Bijbelse gedachtegang. God geeft namelijk aan de gemeente, sommigen tot dit en sommigen tot dat. En van de gemeenteleden, als ik dat woord dan mag gebruiken in de Bijbelse betekenis, wordt verwacht dat zij die door God gegeven dienstknechten zouden erkennen als zodanig. Dat is alles. En wat wij beschouwen als, of noemen als, aanstellen van oudsten, dat bestaat helemaal niet. Zij worden niet aangesteld, en als ze toch worden aangesteld, want het komt wel in de Bijbel voor, als ze toch worden aangesteld, worden ze van Gods wegen aangesteld. Dan wel door de Heilige Geest, want zo heet dat. Komt er later wel een keer op terug. Dat zal vandaag niet meer zijn dan. Maar ze worden zeker niet aangesteld door de gemeente. Dat is een misverstand. God stelt ze aan, en ze hebben dan een positie, een werk, een bediening, dienstwerk, in, te midden van, onder, maar dat is in. Onder de gemeente of in de gemeente, en de gemeente, dan wel de gemeenteleden, worden geacht hen te erkennen. Dat is het. En te gehoorzamen en onderdanig te zijn, maar dat hebben we straks gelezen in Hebreeën. Maar dat zijn allemaal woorden met dezelfde strekking, uiteraard. Zie. Dat is 1 Thessalonicenzen 5, vers 12. Daarna komen wij inderdaad in 1 Timotheus 3. Waar het hele gedeelte, eigenlijk het hele hoofdstuk, zich met deze materie bezighoudt. Namelijk, eerst in vers 1, waar staat, dit is een getrouw woord. Zo iemand tot eens opzienersambt lust heeft, dat kan dus, dat men daar lust toe heeft. Waarom ook niet, het is God die in de gelovigen werkt. Het willen en het werken. En als iets willen werkt, dan krijgt zo iemand lust, eventueel, tot dit opzienersambt. En als iemand die lust heeft, dan begeert hij, want lust hebben is begeren, dan begeert hij een treffelijk werk. Een goed werk. En treffelijk is iets sterker dan goed. Hè? Dan begeert hij een treffelijk werk. Dat kan dus. Daarna wordt het volgende schriftgedeelte traditioneel, vooral in evangelische kring, overigens verkeerd gelezen. Er staat namelijk: een opziener dan moet onberispelijk zijn, ene vrouw of man, wakker, matig, eerbaar, gane, herbergende, bekwaam om te leren, niet genegen door de wijn, geen smijten, geen vuil gewin, zoeken naar bescheiden, maar geen vechter, niet geldgierig, die zijn eigen huis wel regeert. Naar dat vers was ik onderweg, enzovoort. En dan zegt men, nou ja, daaraan moet hij voldoen, anders kunnen we hem niet aanstellen. Maar vergis u niet, deze woorden worden niet geschreven aan de gemeente te, maar aan Timotheus. En er wordt dus niet tot een gemeente en dus tot de gemeenteleden gezegd, voordat je zo'n opziener erkent dan wel aanstelt, moet je zorgen dat hij aan deze voorwaarden voldoet. En als hij er niet aan voldoet, dan mag je hem niet aanstellen. Dat staat er toch niet. Zou trouwens in strijd zijn met wat er verder over gezegd wordt. En ik bedoel dus elders op andere plaatsen. Dit wordt geschreven aan iemand die eens opzienersambt begeert. En dat in hoge mate al heeft. Het wordt aan Timotheus gezegd. En wat Paulus aan Timotheus schrijft, wel, ik ben er altijd snel mee klaar met commentaar te geven op dit schriftgedeelte. Wat er in werkelijkheid staat is, dat je kunt wel opziener willen wezen, maar als je niet onberispelijk bent, en wie is er onberispelijk? Ene vrouw, een man, wakker, matig, eerbaar, gaan, herberg, bekwaam om te leren enzovoort. Kortom, voor zover je hier niet aan voldoet, heb je wel een probleem. En waarschijnlijk meer dan één. Want dan kun je je werk niet doen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Staat bij gelegenheid dat hij goede getuigenis moet hebben, ook van degenen die buiten zijn, enzovoorts. Nou, de duivel zorgt er heus wel voor dat dat niet het geval is. Als de duivel zich van een wapen bedient, is het in de eerste plaats van roddel, kwaadsprekerij. En dat weet ik niet alleen uit persoonlijke ervaring, maar dat heb ik gezien in de levens van heel wat lui die voor mij nog steeds fungeren, al zijn ze al overleden, meestal als voorbeeld. Dan ben ik serieus. Daarom zei ik er straks over die biografie. Ik zeg, ik heb er nogal wat van mensen die ik gekend heb. Maar ik weet ook dat juist de meest essentiële dingen, de beroerste gang van zaken, de diepste dalen in de levens van die mensen, dat wordt in die boeken niet vermeld, omdat het alles van doen heeft met rol. Het is altijd zo geweest, daar zorgt de duivel wel voor. Daar kan je ook niet voorkomen. Toch? Je kan het hooguit gaan bestrijden, dan wordt het alleen maar erger. Toch? Moet je ook niet doen dus. Zie? Maar dan heb je dus inderdaad een probleem. En dat is wat hier staat. Het vraagt nogal wat van het werk vraagt nogal wat van de opziener, de oudste, de herder of hoe je maar genoemd mag worden. Dat is wat hier gezegd wordt. En in vers 7 staat dat. Hij moet ook een goede getuigenis hebben van degene die buiten zijn. Dus nogal wat. Opdat hij niet vallen in smaadheid. Dat is lastig. En daarmee in de strik van de duivel. Want daar bedient de duivel zich van. Het is tegelijkertijd de waarschuwing voor ons dat we dat soort dingen niet meedoen, want wij doen dan mee met het werk van de duivel. Zo zit het gewoon. Dat is eenvoudig genoeg. Maar goed, dat was een zijlijn, want ik kom hier terecht omdat wij in vers 4... de uitdrukking vinden die zijn eigen huis wel regeert. Die zijn eigen huis goed wel regeert. En ik hoop dat u begrijpt dat niet kan. Zo werkt het niet. De bedoeling is niet dat iemand zijn eigen gezin regeert. Zo van, de man is hoofd van het gezin en hij regeert het gezin. Dat is niet bijbels. En ook hier niet. Want de term vertaald met regeren is gewoon diezelfde als uit Romeinen 12, vers 8. Voorstaan. Voorbeeld zijn. Heb je dat? En dan ben ik weer terug bij dat thema over opvoeding. Door te regeren over je kinderen voed je ze niet op. Maar dan ook absoluut niet. Door voorbeeld te zijn wel. En achteraf, ik persoonlijk, maar ik weet niet hoe u dat hebt. Ik weet niet hoe, überhaupt niet hoe andere mensen dat hebben. Ik heb van mijn ouders meer geleerd doordat ik gezien heb wat ze deden en hoe ze het deden en waarom ze het deden, met welke inzet, dan door welke vermaning ook. Of terechtwijzing. Als u begrijpt wat ik bedoel. Je hebt voorbeeld. En dat houdt ook inderdaad stand. En zo is het ook naar Bijbelse maatstaven. Wet is voor kleine kinderen, voor onvolwassenen. Daar valt niet mee te discussiëren. Die kunnen geen verantwoordelijkheid dragen, kunnen dingen niet begrijpen. Die moet je gewoon vertellen wat ze doen en laten moeten. Maar dat is niet opvoeden. Dat is op orde houden, zolang dat nodig is. Opvoeden gebeurt op geheel andere wijze. Daar gaat het maar om. Wij mochten niet schaatsen op zondag. Nee, maar dat mocht niemand bij ons in de buurt, hoor. Maar wij wisten ook dat het niet mocht. Dat onze ouders het eigenlijk wel goed vonden. Die kon het allemaal niks schelen. Maar ze wilden roddel daarover vermijden. En dat vind ik een goed argument. En terwille van het werk des Heeren, anderen zouden het niet begrijpen. Nou oké, die anderen zijn dom en wij zijn verstandig, wij doen het gewoon niet. Dan hebben we dat probleem ook niet. Enzovoorts. Verder zal ik niet uit de school klappen. Maar goed. Maar er staat niet regeren, maar voorstander zijn. Dat is het. En de argumentatie is die van vers 5. Want zo iemand zijn eigen huis niet weet te regeren, niet weet voor te staan, daar staat dezelfde uitdrukking weer, hoe zal hij voor de gemeente Gods zorg dragen? En begrijp me goed, er staat niet dat hij het niet kan, maar er staat dat het problemen oplevert. Dat gaat zo niet. Als iemand niet voldoende gezag heeft over zijn eigen gezin, dan zullen anderen buiten dat gezin, broeders en zusters, dat gezag van zo iemand niet erkennen. Dan zullen ze zeggen, ja, ik kan het mooi vertellen, maar bij hem thuis is het maar een rotzooitje. Moet u dan hier voorbeeld geven, of ons wat wijs maken, of ons wat vertellen? En daarom, broeders en zusters, zorgt de duivel ervoor dat het in het gezin van zulke mensen problematisch gaat, dat het moeilijk wordt, opdat daarmee het werk van de Heer, niet in het gezin, maar daarbuiten, ondermijnd zou worden. Dat is de gang van zaken. Zie? En verder staat er, vers 6, geen nieuweling, opdat hij niet opgeblazen wordt. Dat is een van de grote gevaren natuurlijk ook. Hè? Men denkt dat men wat is. Men bedient het woord van God. Dat is heel hoog. Dus dan moet men wel heel belangrijk wezen eigenlijk. Zie? Men ontleent er van alles aan, de eigen waardigheid en zo. Dat is ook het gevaar van dat gedoe over christelijk of geestelijk leiderschap enzovoorts. Het werkt opgeblazenheid in de hand. Hoe word ik een leider? In de naam van God zelf. Nou, dan volg je een cursus, je gaat een paar keer naar zo'n conventie toe, zo'n conferentie, dat kost een paar centen, maar dan heb je ook wat. En je abonneert je natuurlijk op het vakblad en dan schiet het aardig op. Nee, ik kan hier wel het adres geven waar u zich kunt aanmelden voor het vakblad. Voor christelijk leiderschap, heet geloof ik ook zo, hè? Het blad leiderschap, christelijk leiderschap, hoe heet het ook weer? Weet ik veel. Ik heb er ook geen belang bij en u hopelijk ook niet. Maar vooruit, geen nieuweling opdat hij niet opgeblazen worden en in het oordeel des duivels vallen. Opgeblazenheid, dat is makkelijk om daar onze iemand ten val te brengen. Je hoeft hem er even in te prikken, dan ontploft het. Dat is opgeblazenheid. Dat komt in de Bijbel nog een paar keer vaker voor. In gewoon Nederlands heet het gewoon hoogmoed, want dat is wat het is. Hoogmoed komt voor de val. Zo van, die hoogmoed, daar komt vanzelf een eind aan. Dat loopt vandaag of morgen helemaal mis. Zo is het ook. En wat belangrijk is, is dat men zichzelf niet op een voetstuk plaatst. Want als men struikelt, als men valt, valt men dan veel verder naar beneden. Je kunt maar gewoon beter gewoon nederig blijven, met twee benen op de grond blijven staan. Als het misgaat, dan val je niet zo hard. Dat is het idee, hoor. Nou goed. Want al deze dingen zijn aangrijpingspunten voor de duivel. En dat is wat de apostel zegt. Je kan dat wel willen doen, maar dat gaat niet zo gemakkelijk. Je komt bovendien in een strijd terecht. Het gaat om een strijd, toch? Of niet? Het is oorlog, dan, zeker. En dan heb je van doen met een machtige tegenstander die je fouten kent, je zwakheden kent, enzovoorts. Dus het blijft bloednink. Dat is wat de apostel zegt. En hij waarschuwt daarmee Timotheus. Dat lijkt me een duidelijke zaak. Iets dergelijks geldt daarna trouwens ook voor de diakenen. Dat is vanaf vers 8. Het woord diaken heeft men niet vertaald, omdat men dacht dat het een officieel kerkelijk ambt was. Ik moet u zeggen, men had het rustig kunnen vertalen, betekent gewoon dienstknecht. Nou ja, dienaar betekent het. Niet slaaf, dienstknecht, maar dienaar. Iemand die uit vrije wil dient, dat is een diaken. En als het goed is, wij als gelovigen zijn dat allemaal, in alles wat we doen. Maar hier gaat het specifiek om een dienstwerk in de gemeente. Niet noodzakelijk die van het bedienen van het woord. Het kan ook heel wat anders zijn. Het kan ook de koster zijn, dan wel de kerkorganist, of weet je veel wat. Of de dames van de koffie. Heren van de koffie, van mijn part ook. Als je maar koffie kunnen zetten, vind ik het prima. Maar de diakenen, de dienaren, insgelijks, net als de opzieners, moeten eerbaar zijn, niet tweetongig, niet die zich tot veel wijns begeven, geen vuil gewin zoeken. Hetzelfde dingen als die over de opzieners gezegd werden. Maar opvallend is dat er nu alsnog bij staat, houdende de verborgenheid des geloofs in een rein geweten. Het is moeilijk om nu even snel te verklaren, maar het komt erop neer dat ook degenen die niet primair betrokken zijn bij de prediking van het woord van God, wel degelijk moeten weten waar het over gaat. Want de verborgenheid is de nieuwtestamentische, eigenlijk ook de oudtestamentische aanduiding voor heel Gods werk in onze tegenwoordige tijd. Dat verborgen werk. In de bedeling der verborgenheid, weet u wel. Dat wil zeggen, ook degenen die betrokken zijn in volstrekt huishoudelijke werkzaamheden, ook de koster zal ik dus maar zeggen, en de organist en wie het maar is. Zij zouden die waarheden moeten kennen en bewaren, want houdende wil zeggen vasthoudende, namelijk bewaren. Iedereen die op een of andere wijze in het gemeentelijke werk als zodanig betrokken is, wordt geacht trouw te zijn aan dit woord Gods. Wordt geacht te weten wat voor werk het is en wat het doel van dat werk is. Heb je dat? En het doel is dus niet maar koffie zetten. Of een zaal schoonhouden, of de stoelen klaarzetten, of caravan trekken. Roep maar wat. Hè? Waarom? Omdat anders de duivel het werk aangrijpt via die route. Die mensen weten toch niet waar het over gaat. Dus die kunnen mooi allerlei problemen opwerpen en onbelangrijke zaken ter discussie stellen. Tot agendapunten verheffen en al dat soort zaken meer. Dan schiet het niet op. In de praktijk blijkt, en dat zeg ik ook uit ervaring en weer niet alleen mijn eigen ervaring, in de praktijk blijkt dat als er problemen zijn, ook van organisatorisch of gewoon van heel praktische aard, dat die dikwijls vanzelf opgelost worden, als al die mensen die erin betrokken zijn, geconfronteerd worden met het wezen van het werk dat ze doen. Niet hun, dat op dat lage niveau, maar op het doel waarvoor alle werk gebeurt. Dat het is een dienstwerk tot opbouw van de gemeente als zodanig. En als men dat weet, wordt het eigen aandeel daarin vaak onbelangrijk. En als het onbelangrijk is, is het geen probleem meer. Dan maakt het niet zoveel meer uit, als u begrijpt wat ik bedoel. Het gaat om dat ene doel, die gemeente als tempel. En dat is ook wat er vervolgens staat, hè. Want ik moet even een paar versen verder. Namelijk eerst naar vers 12... ook nog steeds over de diakenen, dat de diakenen ene vrouwen mannen zijn, dat staat trouwens ook in verband met de opzieners. Het probleem is dat men deze uitdrukking niet kent en er dus een andere betekenis aan geeft en dan begint te zeggen dat hij mag geen opziener zijn of hij mag geen diaken zijn. Het betekent gewoon ene vrouwen man. In het Engels bestaat die uitdrukking trouwens nog, hè? One woman man. Eentje die trouwens aan die ene vrouw. En die niet van de ene naar de andere huppelt. Zo heet dat. Makkelijk. Nee, er zijn mannen genoeg die dat wel doen. Er zijn ook plechtige termen voor. Maar goed, laat ik er maar niet verder op ingaan. Maar dat het diaken en ene vrouw en man zijn die hun kinderen en hun eigen huizen wel voorstaan. En daar zijn we weer bij het bekende probleem. Men kan voorstander zijn, maar als men geen navolging krijgt, dan heeft men dus een probleem. En ook als men een goed voorganger is, kan het best wezen dat men geen navolging krijgt. Je kunt een goede herder zijn, maar als de schapen onwillig zijn, is de herder dan een goede herder of niet? Hangt de kwaliteit van de herder dan af van de schapen die hij heeft te horen? Waar hebt u het probleem? De herder kan zijn werk wel goed doen. Maar als de schapen niet volgen willen, ja, dan valt er weinig te herderen, om zo te zeggen. Denk intussen aan Paulus in zijn relatie tot de Corinthiërs. Dat was Paulus de herder en de Corinthiërs, dat waren die onwillige schapen. En Paulus moest zijn werk doen al zuchtende. Twee lange brieven schrijven, zonder dat het enige uitwerking gehad heeft, denk ik. Nou vooruit. En daar gaat het hier over, hè? Dat de diaken een of andere man zijn die hun kinderen in eigen huizen wel regeren. Jawel, wel voorstaan. Met precies dezelfde gedachte als hiervoor in ditzelfde hoofdstuk. En dan lees ik meteen door, vers 14, want die heb ik uit mijn hoofd al geciteerd. Vers 14, deze dingen schrijf ik u... Niet de gemeente, schrijf ik aan u, Timotheus. Deze dingen schrijf ik u, hopende zeer haast tot u te komen, maar zo ik vertoef. Deze dingen schrijf ik u, vers 15, opdat gij moogt weten hoe men in het huis Gods moet verkeren. Want het huis Gods, dat is de gemeente van de levende God, en dus een actieve en werkende God. De gemeente namelijk pilaar en vastigheid der waarheid. Want dat is waar het over gaat, dat het woord Gods bewaard wordt. Nee, ik ken zogenaamde plaatselijke gemeenten waarin men verordineerd heeft dat er niet meer een bijbelstudie gedaan wordt, want dat brengt maar verdeeldheid. Waarna ik me afvraag, hoezo heet dat een gemeente? En met welk recht? Als het woord van God daar buiten geplaatst wordt, toch? En ik ken ook gemeenten waar je ook niet bijbelstudies mag volgen zoals deze. Dat wil zeggen, buiten het kerkelijk organisatorisch verband. Want dan ga je ergens anders. Ga je vreemd, heet dat, hè. Dan ga je buiten eten en zo. Dat mag allemaal niet. Het brengt maar verwarring. Nee, bijbelstudie brengt juist eenheid. Brengt uit de verwarring eenheid. Naarmate je die het woord van God leert verstaan, kom je vaster te staan. En als je broeders en zusters ook dat woord van God leren kennen, dan ontstaat vanzelf die geestelijke gemeenschap, die verbondenheid met elkaar. En voor zover het verdeeldheid brengt, ja, het zondert ons af van de wereld, maar dat was ook de bedoeling. Zodat we uitgaan buiten de legerplaats enzovoorts. Het woord van God is een zwaard. Dat zwaard zou gehanteerd worden. Het zou scheiding maken. Dat is Hebreeën 4. En zo verder. Maar onder de gelovigen brengt het eenheid. Behalve daar waar men niet wil, waar iemand niet wil. Ja, daar ontstaat weer verdeeldheid. Maar dat is dan maar zo. Als u begrijpt wat ik bedoel. Maar daar waar het woord zelf buiten de deur geplaatst wordt, en naar de mate waarop dat gebeurt, kan er nooit meer sprake zijn van het werk Gods, en dus ook niet meer van een gemeente. Nou goed. Van hier gaan we nog even naar 1 Timotheus 5. Vers 17... Dat de ouderlingen, maar dat zijn de opzieners, de oudsten, de herders en hoe ze maar heten mogen. Dat de ouderlingen die wel regeren, en hier is weer met regeren vertaald, helaas, maar er staat gewoon die voorstaan. Dat de ouderlingen die wel voorstaan, en die dus ook goed voorgaan met het andere woord. Dat hen, dat die dubbele eer waardig geacht worden. En dan staat er ook bij wie het zijn. Voornamelijk die arbeiden in het woord, namelijk, of en, in de leer. Want dat zijn de oudsten. Niet dat anderen geen voorbeeld kunnen zijn, maar primair gaat het hierom. Dat woord namelijk. Zie? En woorden van die strekking lazen we ongeveer Ook in Hebreeën 13 daarstraks. En nu hier weer. En dan staat er meteen achter, want de schrift zegt: een dorsende os zult gij niet muilbanden, en de arbeider is zijn loon waardig. De eerste uitdrukking is natuurlijk zinnebeeldig. Komt trouwens ook voor in 1 Korinthe 9. In hetzelfde verband. En de arbeider is zijn loon waardig is natuurlijk gewoon in letterlijk taalgebruik. Je zou er tegelijkertijd ook uit kunnen leren wat het woord eer betekent in vers 17. Dat wil zeggen, ook zonder vers 18 heeft het dezelfde betekenis, maar vers 18 illustreert het. Dat de ouderlingen die wel regeren dubbele eer waardig geacht worden, maar eer is honor, kennen jullie het Engelse woord? Honor, eer. En wij kennen het in het woord honorarium. Want het woord honorarium betekent letterlijk eer. Maar u weet wat het betekent, toch? Honorarium, daar hoef ik niks meer van te zeggen. Hoe eert men iemand? Door hem wat te geven, dat is klassiek. Hoe eert men de koning? Men brengt hem een geschenk. Heeft de man het nodig? Nee, absoluut niet. Wat doet hij er dus mee? En gooit het achter de rode dennerons. Van wie heb je die ook alweer geleerd? Door de opperkrentenbrood aanpakken. Wie was dat er weer? Was dat Zonneveld? Oh goed, nou dat weet ik niet meer, was ik even vergeten. Dus ik geloof dat het koninklijk huis, nou ja, na de dood van prins Bernhard heeft men zijn hele verzameling olifantjes geveild, geloof ik, en weet ik veel wat. En andere dingen zijn ook verkocht of weet ik veel wat uit al die cadeautjes die het koninklijk huis ooit had gekregen. Maar waarom krijgen ze dat? Omdat de uitdrukking is van eer. Dus dat is tamelijk symbolisch in dat geval natuurlijk. Hè. Maar vergis je niet, eer duidt wel degelijk op materiële zaken. Je vindt trouwens ook in deze brieven aan Timotheus dat de weduwen geëerd zouden worden. En het heeft precies dezelfde betekenis. Ze zitten zonder inkomsten, was het idee, dus er moet voor gezorgd worden. Dat is het verhaal. Nou goed. Staat trouwens ook nog achter, neem tegen een ouderling geen beschuldiging aan anders dan onder 2 of 3 getuigen, zodat je meteen vermoedt dat de duivel bezig is om beschuldigingen in te brengen tegen ouderlingen. Wordt meteen tegen gewaarschuwd. Want zo werkt het, zo werkt hij, zo werkt de duivel. Nou goed, daar laat ik het ook bij, want ik moet er nog even 2 noemen, waar die uitdrukking voorstander zijn voorkomt, die hier vertaald was met regeren. Dat is namelijk in Titus, hoofdstuk 3. Titus komen we later nog terecht in verband met het zogenoemde aanstellen van oudsten. Want in Titus 1 komt die uitdrukking voor. Maar daar hebben we het later over. Maar ik noem nu nog Titus 3 vers 8. Dit is een getrouw woord. En deze dingen wil ik dat ge ernstelijk bevestigt, opdat degene die God geloven, dat aan staat er niet bij, opdat degene die God geloven zorg dragen om goede werken. En nu wordt het natuurlijk vertaald met voor te staan. Want ja, goede werken regeren, ik zou niet weten wat het is. En dan zie je dat die vertaling dus ook niet klopt. Het is gewoon voorstaan, hè? Om goede werken voor te staan. Degenen die in God geloven zijn voorstanders van goede werken. Maar in de Bijbelse betekenis van de term, zij doen goede werken en zijn daarmee voorbeeld. Niet zij sporen anderen aan om het te doen. Dat is een verkeerd soort leiderschap. Hè? Zij doen het, was de bedoeling. Deze dingen zijn er die goed en nuttig zijn voor de mensen. Wederstaan de dwaze vragen vind ik ook altijd leuk. Als iemand mij een vraag stelt, moet ik dus eerst bepalen of het een dwaze vraag is of niet. Als het een dwaze vraag is, moet ik er geen antwoord op geven. Toch? Nou ja. Goed, dat vers hoeven we verder niet te hebben. Ik moet alleen nog noemen Titus 3 vers 14. En dat ook de onzen leren goede werken voor te staan. Voorstanders te zijn van goede werken. Tot nodig gebruik, omdat zij niet onvruchtbaar zijn. En die goede werken bestaan dus uit die dingen die nuttig, nodig, is eigenlijk hetzelfde woord hoor, die nuttig, die nodig zijn. En die goede werken worden beschouwd als vrucht omdat ze niet onvruchtbaar zijn. Het is namelijk de vrucht van de inwonende geest, heet zoiets plechtig. Je kunt ook zeggen, het is de vrucht van het inwonende woord van Christus in ons. Je kunt ook zeggen, het is de vrucht van het geloof. Want geloof brengt werken voort. En in bijzonder goede werken, welke God voorbereid heeft zodat we daarin zouden wandelen, Efeze 1, en meer in het algemeen, goede werken, want goede werken zijn tot heerlijkheid van God, daar gaat het om. En een voorstander of voorganger gaat daarin voor of is daarin voorbeeld. Maar daarover, over het voorbeeld, hebben wij het dan weer de volgende keer. Wij zullen de Heer danken. Trouwe Hemelse Vader, we zeggen u dank dat wij vanavond weer bijeen mochten komen om uw woord te openen en ons te richten op uw tegenwoordige werk aan ons, in ons en in ons midden. We danken u dat wij mogen leren verstaan dat u ons verlost hebt uit een duistere wereld, een wereld die beheerst wordt ook door de leugen, en dat u ons geplaatst hebt in het licht, weliswaar buiten de legerplaats, maar niettemin in het licht, in gemeenschap met uzelf, met de Heer Jezus Christus. En we danken u dat u daar een werk aan ons begonnen hebt en ook wilt voleindigen. En dat u in ieder van ons als uw kinderen een plaats geeft in het geheel van die gemeente, opdat we daar verantwoordelijkheid zouden dragen, opdat we daar ervaring zouden opdoen, voorbeelden zouden nemen, voorbeelden zouden geven ook, in verband met dat goede werk wat u aan ons doet. We danken u dat u ons waardig geacht hebt om uw woord aan ons toe te betrouwen. En dat we ons bewust mogen zijn dat wij als gemeente maar één verantwoordelijkheid hebben, namelijk uw woord te bewaren in onze harten en ook natuurlijk in ons midden. En daarom vragen we u, onderwijst u ons daarin, opdat we ons bewust zouden zijn, elke dag van ons leven, wie wij geworden zijn en waartoe u ons gesteld hebt. Opdat we zouden leren ook in de praktijk van ons leven trouw te zijn aan de roeping waarmee u ons geroepen hebt. Opdat wij daaraan trouw zijnde ook zouden leven in de kracht en in de genade die u ons zo rijkelijk verleent. Wees u dan ons nabij, met uw kracht, met uw genade, met uw geest, om Christus wil. Amen.